Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. We zullen horen in de prediking dat de Heer Jezus gekomen is om onze zonde en op zich te nemen, maar niet alleen dat, ook om onze ziekten op zich te nemen. Psalm 147, het tweede vers en ook het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dus versen 2 en 6 van Psalm 147. Thank you. gemeente ook onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En luisteren we ook naar de samenvatting van de wet des Heren, zoals de Heer Jezus ons die gegeven heeft. En zingen daarna met elkaar van Psalm 6, daarvan het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, en genees mij, red mijn leven. Dat is het tweede vers van Psalm 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeld aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Meester, wat is het grote gebod in de wet, zo werd Jezus gevraagd. En Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dat is het hele woord van God. Amen. Aangezicht van de Heer, laat ons samen bidden. Almachtige, eeuwige en heilige God in de hemel, wij komen tot u op deze zondagmorgen. En Heere, u laat zien dat uw trouw groot is. Zij is ook deze morgen nieuw. En wij mogen dat zo ervaren dat u ons hier brengt in al uw goedheid en in al uw trouw. Wij leven met elkaar in de laatste dagen nog even en dan komt u op de wolken. En zo ervaren we toch, Heer, als wij horen hoe een wereld in nood is, oorlogen rondgaan op deze aarde, een strijd ontbrand is tegen uw volk Israël. Nog even en dan is daar die grote dag, maar daar is ook die grote tegenstander die krachtig tekeer gaat tegen uw volk Israël, maar ook tegen uw kerk, ook hier in Haafden. Altijd gaat hij maar rond om te vernietigen, om te verslinden. Maar in deze laatste dagen weten wij ook dat u op de troon zit en dat u regeert. En dat u tot op de dag van vandaag nog werkt. En zo zingt ook een van uw dichters: zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. Heere, zo slaan we het oog op u, dat u werken zult, ook vandaag. En dat we als gemeente rondom uw woord bijeen vergaderd, Heere, en dat is niet om ons, totaal niet verdiend. Maar u doet dat om uw grote naams wil, omwille van uw verbond. Roept u ons bijeen en wil toch werken, Heere, en bekering werken in het leven van kinderen, van jongeren, maar ook van ouderen, in de genezing van die dodelijke kwaal, van de zonde. Genees ons, Heere, van die kwaal, in het verlossen van de boze, dat u, Heere, zo de rijen ook hier in Haafden doorgaat, en dat u werkt met die machtige werking van uw Heilige Geest in onze harten. Zegen daartoe uw woord. Het kan soms zo stil zijn, Heere, nadat uw woord geklonken heeft. En, Heere, we bidden u, geef toch dat we spreken zullen van uw machtige daden, dat we dat mogen doen naar onze kinderen als u ons die gegeven heeft, of naar elkaar toe als man en vrouw, of naar onze familie toe, of naar onze omgeving toe, in welke relatie we ook worden geplaatst. Heere, wilt u zo toch krachtig werken, ons de rust opzeggen en ons trekken tot u, die God van heil, die God van genade. Zo hebt u zich toch geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Heere, zegen ook allen die hier zijn of die met ons meeluisteren. En Heere, die worstelaars onder ons, het kan nog zo vraag zijn, is het ook wel voor mij? En is er een weg, Heere, ter ontkoming? Gebruik dan uw woord en zegen de verkondiging om het licht te ontsteken in de harten, tot vertroosting, tot bemoediging. We kunnen elkaar het geloof niet geven, maar u wel. En u belooft het te doen door middel van uw woord. Want het geloof is toch uit het gehoor, en het gehoor is toch door het gepredikte woord, Heere. Zou u zo niet willen werken en het woord tot klinken brengen in onze harten? Zegen ook hen die u hartelijk lief hebben, Heere, die u volgen. U weet ook van waar zij geestelijk zitten. Misschien is het op dit moment wel wat ver weg en is het donker. Wilt u dan, Heere, daar doorheen breken en het vertrouwen herstellen, het zicht op u doen geven. En zo, Heere, ja, de verbinding, Heere, herstellen, vervullen en bekrachtigen. En dat er verlangen is om steeds meer en meer gegrond te worden in uw woorden, ja, in die kennis en de genade van u, Heer Jezus Christus, want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wilt u zo, Heere, onze dokter zijn, die ons steeds maar weer voorschrijft wat we nodig hebben, en ons ook in de harten leggen dat we de middelen en de woorden van u zullen gebruiken en ter harte zullen nemen. Heere, toen u in Israël werkte, toen draaide u overuren, En u vergat uzelf. En u bent nog steeds zo bereidwillig om uw oren open te zetten, om naar onze noden en zorgen te horen, om naar onze worstelingen te horen en om ons te verlossen en om ons te bevrijden en ons te vertroosten en te bemoedigen. Heere, zegen zo de loop van uw woord in ons midden en thuis. Kom met uw geest, want waar u met uw geest komt, daaraan gebeurt het toch. Open harten en laat de boodschap van uw woord helder mogen zijn. En dat we het zeggen mogen, het was goed in uw huis, omdat de Heere er was. Heere, geef zo een gezegende ontmoeting in uw huis. Ontferm u over ons, ontferm u over deze wereld waar uw woord vandaag klinkt op zoveel plaatsen. Geef dat het in alle getrouwheid gebracht wordt. En werk dwars door allerlei kerkverbanden en over allerlei kerkmuren heen, Heere. Wil u genadig uw rijk uitbreiden en het rijk van de boze verbreken en afbreken. Zo zien onze ogen op u. Hoor ons bidden. Nee, niet om ons, maar hoor ons enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij lezen met elkaar uit het eerst uit het Oude Testament, uit profeet Jesaja, hoofdstuk 53. En dan is onze tweede schriftlezing uit het Evangelie naar Matteüs, maar eerst lezen we met elkaar uit Jesaja 53. Dan lezen we de eerste 5 versen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, man van smarten. Bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. Tot zover de lezing uit Jesaja 53. En dan willen we nu lezen met elkaar uit Matteüs 8. Matteüs 8. En daarvan de versen 1 tot en met 17. Matteüs 8, vanaf vers 1 tot en met 17. Toen hij, dat is dus de Heer Jezus, van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een melaatse, die knielde voor hem neer en zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het. Wordt gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Jezus zei tegen hem, denk erom dat u dit tegen niemand zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priesters zien en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe, die hem smeekte, Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en leidt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman antwoordde en zei, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Maar ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. En ik zeg tegen de een, ga en hij gaat en tegen de ander, kom en hij komt en tegen mijn slaaf, doe dat, en hij doet het. En toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden, voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en ze zullen aan het tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar hand aan. En de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hem. En toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Tot zover de lezing van het woord. De laatste twee versen die we gelezen hebben zijn de tekstwoorden voor de verkondiging. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Maar voordat we daarna gaan luisteren, gaan we eerst over, gemeente, tot de dienst van de offeranden. Er zijn een tweetal collecten. De eerste collecte is bestemd, heeft als bestemming project 1027, dat is medische hulp voor de kwetsbaren, dat is de diaconiecollecte. De tweede collecte is voor de kerk, en dan ook wijzen we u op de zendingsbussen en de steunpilaren, van harte aanbevolen. Dan wordt u nog meegedeeld dat, zo de Heer wil en we leven, komende zondag 11 februari voor u op het voor te gaan om 9:30 dominee Rozenboom uit Kesteren. In deze dienst zal er tevens voorbereiding op het heilig avondmaal zijn. En in de avonddienst proponent van Eijsden uit Driebruggen. Vanavond na de dienst willen we weer een aantal liederen met elkaar zingen. Van harte uitgenodigd en welkom. Als inleiding op de preek willen we met elkaar zingen van Psalm 41. En daarvan de versen 1, 2 en 6. Welzalig hij die zich verstandig draagt, dat is het eerste vers, bij een ellendig mens. De Heer zal hem, wanneer hij treurt en klaagt, bevrijden naar zijn wens. Tweede vers. De Heer zal hem op het ziekbed neergestort versterken door zijn kracht. Gij maakt dat zelfs zijn ganse leger wordt veranderd door uw macht. En het zesde vers. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan. Wijl, omdat gij mij bijstand biedt, mij onderhoudt in mijn oprechtigheid. En voor uw aangezicht met tedere zorg en trouwe hulp geleid naar het eeuwig zalig licht. De versen 1, 2 en 6 van Psalm 41. Thank you.
Thank you.
tijd geleden. En dat is een voorbeeld dat u wellicht wel zult herkennen. En misschien ook al in uw eigen leven herkent. En met vele voorbeelden is te vermenigvuldigen. Dat een jonge moeder van een groot gezin ernstig ziek werd. En de zorgen stapelden zich op. En het werd zo ernstig dat er een operatie moest volgen. Een van haar kinderen, een jaar of 6 oud, bad elke morgen en elke avond: Heere, wilt u mijn moeder beter maken? Help haar door de operatie heen. Met kinderlijk geloof dat de Heere machtig is om beter te maken, om dat te doen. En hij zal het ook doen, toch? Mama, beter maken. Maar het liep anders. Moeder overleed tijdens de operatie. En heel de wereld van dat kind stortte in. Wil de Heere niet naar kinderen luisteren van een jaar of 6? Waarom moest mijn moeder sterven? En misschien herken je het wel, of herkennen we het. En al hoop ik dat uw of jouw levenssituatie wel heel anders is. Want dat kan dus zomaar gaan gebeuren en weer gebeuren. Ook al is de medische wetenschap natuurlijk heel ver gevorderd vandaag aan de dag. Nog sterven er mensen en ook zelfs, zo heb ik het ook voor een paar weken terug nog weer meegemaakt, op de operatietafel. Een man, een vrouw, vaders, moeders. En voor ons gevoel soms veel te vroeg, onmisbaar. En wat moet je met al die vragen? En wat geven gemeenten sommige levenssituaties veel vragen? En ja, en al die vragen kan ik vanmorgen niet beantwoorden. Misschien wel nooit. Maar vanmorgen zoeken we met elkaar vanuit het woord van God een antwoord te vinden, te krijgen. Om te ontdekken wat de Heere God hierover zelf zegt in zijn woord. En in één ding is het woord van God wel heel duidelijk. Als het gaat om de grote vragen van ziekte en sterven, van zonde en dood. Dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, gekomen is om het rijk van de ziekte, van de zonde en de dood te overwinnen. We belijden hem als die hemelse arts. Maar wat minder vaak wordt genoemd is dat hij ook de ernstige ziekte is. Zo zou ik het willen zeggen. We lezen van hem namelijk over het feit dat hij al onze ziekten en zwakheden op zich heeft genomen. We hebben als thema boven de preek geschreven: Hij die onze ziekten draagt. En dan letten we op de aandacht voor de zieken en de hulp. Dat is de tweede gedachte, de hulp voor de zieken. En de derde gedachte is zijn offer voor de zieken. Hij die onze ziekten draagt, dus zijn aandacht voor, zijn hulp en zijn offer. Onze tekst speelt zich af op een hele drukke dag. Want het was dus een enorme drukke dag. Als we lezen dat er nu allemaal op die dag gebeurt. Eventjes in een vogelvlucht. We weten dat de Heer Jezus 's morgens begonnen is aan het meer met die machtige preek van hem die wij kennen als de bergrede. Hoofdstuk 5 tot en met 7. Een geweldige preek. Maar we weten ook dat elke preek ook de nodige inspanning en energie van de prediker kost. Maar de Heer Jezus wordt, als hij klaar is met het preken, geen rust gegeven. In het begin van hoofdstuk 8 lezen we dat. Toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. Mensen volgen hem. En ineens zie je daar een man naar voren komen. Die daar helemaal niet had mogen zijn. Een Melaatse man. En hij had zich van de mensenmenigte afzijdig moeten houden. Maar gedreven door de nood komt hij dwars door die mensenmenigte naar voren. En hij valt voor de voeten van Jezus neer. Heere, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En de Heer Jezus geneest die man. Even later zijn we in Capernaum. En we lezen van de ontroerende ontmoeting met die Romeinse hoofdman. Die heidense man komt bij de Heer Jezus voor zijn zieke knecht. Met de vraag, Heere, kunt u hem genezen? En de Heer Jezus zegt, ik zal komen en hem genezen. Maar dan geeft hij dat antwoord, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Spreek slechts één woord. En aan het eind van de middag, begin van de avond, komt Jezus in het huis van Petrus. Daar verbleef hij waarschijnlijk. En de schoonmoeder woont dus bij het gezin van Petrus in. En die vrouw ligt met zware koorts op bed en ze wordt genezen door Jezus. Nou, al die genezingen zijn reden dat nu van alle kanten mensen komen met hun zieke mensen. Met mensen die door demonen, door duivelen bezeten zijn. Mensen die er slecht aan toe waren. En die boze geesten, die drijft hij uit. En hij geneest de zieken met een woord. Hier zien we dus iets van wie Jezus is. Hij is gekomen als die Zoon van God die macht heeft over om het verlorene te zoeken en om te helen en om te genezen. Gekomen om te dienen. Rijke gedachte. Want daarmee zegt de tekst ons in de eerste plaats dat er bij Jezus altijd de bereidheid is om zondaren in hun nood, in hun worstelingen en ook in hun schuld te helpen. Ook in hun ziekte. Wanneer wij hulp nodig hebben, en dat hebben we, zeker als we ouder worden, dan zijn er allerlei instellingen, instanties die ons kunnen helpen. Er is de thuiszorg, er is het verpleeghuis. En mogen we als een zegen zien en als een zegen ontvangen. Maar mensen die bij die instanties, in die zorginstellingen werken, hebben van tijd tot tijd hun rust nodig. Dat is een van de redenen ook waarom artsen spreekuur houden. Van zo laat tot zo laat. En anders moet je een afspraak maken. Ik weet niet hoe dat hier in de buurt gaat. En de dokter gaat ook nog eens een keer op zijn tijd op vakantie. Dat is goed op zijn tijd. Rust nemen. Maar de Heer Jezus, daar lezen we van, als het avond geworden is, genas hij allen die er slecht aan toe waren. Voor hem geen rustmoment in zijn werk. Hij heeft toch ook wel geslapen, vraag jij? Jazeker. Hij heeft ook rust nodig, net als wij. Maar hij heeft ook wel eens nachten doorgebracht met waken en bidden. De Heer Jezus was gedurig in de weer, dag en nacht, vroeg en laat, als de redder van zondaren. Het staat er nadrukkelijk. En nu hij in de hemel is, nu leeft hij dag en nacht om als die hemelse arts voor ons te zorgen en om redder van zondaren te zijn. Dat betekent hoe vroeg ook of hoe laat ook, de Heere hoort ons wanneer wij onze noden voor hem uitstorten, wanneer wij zijn bij hem komen. En iedere zondaar, op welke dag, op welk tijdstip ook, mag aankloppen bij God om genade. Ik had in Wapenveld een ouderling die zei altijd, hij is 24/7 bereikbaar. Hij is altijd bereikbaar. Er is bij hem geen ingesprek toon. Dat wordt nog eens onderstreept op de manier waarop Jezus geneest. Dus hij heeft de aandacht voor de zieken. En dan lees je in vers 16, toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Vanmorgen ga ik niet uitgebreid in op dat begrip bezetenheid. Een paar opmerkingen. Bezetenheid heeft dus direct te maken met de invloed van de boze. We lezen van Maria Magdalena dat ze bezeten was door 7 duivelen. Haar ziel, haar ik, wie ze was gebonden door de macht van de Satan. En Satan beheerste haar gevoelsleven, haar gedachtenwereld, haar wilsleven. En bezetenheid kwam vooral voor toen de duivel op zijn achterste benen stond bij de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. Het is dus heel opvallend dat tijdens de rondgang van Jezus op aarde, dat je veel leest over mensen die bezeten zijn door demonen. Dat is het antwoord van de duivel op de komst van het Koninkrijk van God. Maar dat komt nog steeds voor. Mensen worden ook vandaag aan de dag geboeid en geketend door duivelse machten. Dat je ik wordt gebonden en verslonden door een demonische macht. En een van de manieren waarop de duivel dat doet, is door mensen bezig te laten houden met allerlei occulte praktijken. Houd je er ver van. Houd je er echt heel ver van. Mensen bezeten, wellicht in combinatie met ziekten, werden naar Jezus gebracht. Maar niet alleen deze, maar ook mensen met allerlei ziekten. Mensen die verlamd waren, blind waren of anderen met andere ziekten te kampen hadden. Ze werden bij de Heer Jezus gebracht. Wat bedoelt de Heer Jezus nu te zeggen als hij mensen geneest? Want om die genezingswonderen van de Heer Jezus goed te verstaan, zullen we toch ook de diepere boodschap die daaronder zit moeten ontdekken en verstaan. De genezingswonderen van de Heer Jezus zijn in de eerste plaats tekenen. Tekenen. Tekenen die laten zien wie Hij is. En dat moeten jullie, ook jongeren onder ons, goed onthouden. Elk wonder in het evangelie staat niet op zichzelf, maar is een uitgestoken vinger als het ware naar Jezus toe. Deze is het. Deze is de Messias, de van God gezonde en beloofde, de lang verwachte. Het is een zichtbare prediking van wie Jezus is. Nou, willen we daar een bewijs van, dan heb ik daar wel eentje voor. Dan moeten we thuis maar eens, moet u thuis vanmiddag of zo rond de tafel maar eens Mattheüs 11 met elkaar lezen. Dan zien we Johannes de Doper in de gevangenis zitten. En Johannes is een beetje in de war geraakt. En dan stuurt hij de discipelen naar Jezus toe. Hij is toch de voorloper van de Heer Jezus. Hij is toch de voorloper van het rijk van de Heer Jezus geweest. En ja, dat heeft misschien ook wel bij Johannes bepaalde verwachting geweest, gewekt. En dan komen ze bij Jezus met die vraag: bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Johannes dacht, ik heb toch. En dan ging die vinger ook, hè, naar de Heer Jezus toe. Hij is het, de Messias, de lang beloofde. En nu zal het toch wel anders en beter worden. Maar in plaats van dat het beter wordt, gaat het in ieder geval met hem slechter. Hij wordt in de gevangenis geworpen. En dat brengt hem in een crisis. De Heer Jezus geeft hem dan geen rechtstreeks antwoord. Maar dan lees je dat hij tegen de discipelen van Johannes zegt: ga heen. Zeg tegen Johannes, wat heb je gelezen daar bij die profeet? Wat u hoort en ziet, blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en dan het hoogtepunt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Het zijn allemaal woorden dus die teruggaan op de beloften van het Oude Testament. Wanneer de Messias komen zal, dan zullen blinden zien, dan zullen kreupelen, lammen, verlamden lopen en dan zal het evangelie van het Koninkrijk aan armen verkondigd worden. Jezus als de redder, als de verlosser, als de zaligmaker. En we moeten er goed op letten hoe die wonderen gebeuren. Dus hoe de Heer Jezus helpt. We hebben met elkaar gelezen hoe dat gebeurt. In twee geschiedenissen in dit teksthoofdstuk staat dat woord, wordt dat ook heel nadrukkelijk gezegd, heel erg duidelijk gemaakt. Bij die genezing van die melaatse man, die man komt met de vraag tot Jezus: Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen? En wat zegt de Heer Jezus? Ik wil, word gereinigd. Een machtswoord. En op datzelfde moment dat de Heer Jezus alleen met het woord die man genezen verklaart, gebeurt het ook. Door het woord van Jezus. Want als hij spreekt, dan is het er. En als hij gebiedt, dan staat het er. Psalm 33. Wat zegt dat? Dus dat de Heer Jezus Christus met een enkel woord, met een machtswoord, laat zien dat hij God is. De Zoon van God is. Want zoals de eeuwige God in het begin sprak, en het was er, schepping, en het gebood het, en het stond er, laat er licht zijn, en er werd licht, zo spreekt Jezus, ik wil het, word gereinigd, en de ziekte was weg. En we zien het denk ik nog sterker in die genezing van die knecht, van die Romeinse hoofdman. Die man is zo onder de indruk gekomen van de macht en de majesteit van Jezus, en let dan op, zo overtuigd ook van zijn eigen kleinheid en zondigheid, dat hij tegen de Heer Jezus zegt, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord. Wat doet die man? Hij beleidt zijn onwaardigheid. En herkennen we dat? Heer, ik ben het niet waard. In het zien op onszelf, in wie we zijn en blijven. En dan vinden deze woorden weer klank. Een echo in je leven. Klein denken van jezelf, maar groot denken van Jezus. U hoeft maar één woord te spreken en het gebeurt. En het ene woord wordt gesproken en de knecht wordt gezond vanaf dat moment. Hij genas met een enkel woord. En zo was het ook met die schoonmoeder van Petrus. Het staat er wel niet zo nadrukkelijk in dit evangelie van Matthäus. Maar als je Lucas 4 erbij pakt, dan lees je daar dat Jezus zich over haar heen boog en de koorts bestraft. Dus dat doet hij met een woord. En wat zegt ons dat nu? Allereerst dit, dat hij de almachtige Zoon van God is. We beleiden het elke zondag met elkaar in de gemeente en vanavond bent u er om dat weer met elkaar te beleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En je zou ook kunnen zeggen, ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, onze Heere, die machtige Geneesheer. En dan mogen we juist in de dagen van ziekte, van pijn, van verdriet, van ouder worden met allerlei gebreken, van allerlei psychisch leed wat er in ons leven kan zijn. En vul alle lasten van het leven maar in, tot hem gaan en tot hem bidden om hulp en om uitkomst en om heling. En dat kind waar we mee begonnen in de preek, dat kind heeft heel terecht aan de Heere gevraagd, Heere, wilt u mijn moeder beter maken? En zo ervaar je dat ook als predikant ook, in het pastoraat. Dat er heel veel gebeden wordt wanneer mensen ernstig ziek zijn. En dat doe je met elkaar als gemeente. Als er ernstige ziekte is in het midden van de gemeente. En we weten met elkaar toch ook dat de Heer op het gebed ook uithelpt, wonderen doet. Maar dat zijn weg ook anders kan zijn. Maar het is niet verboden om te bidden om genezing. Hij die de genezer, de dokter is van alle zieken en ziekten. Van bezetenen, van mensen met psychische kwalen en van mensen in eenzaamheid. Hij ontfermt zich. Hij wil erom gebeden zijn. Ook vandaag. En dan mogen we pleiten op dat woord van hem, Heere. Het is toch voor u maar één woord. Spreek slechts een woord. Eén woord is genoeg, Heere. Maar dat wat nodig is en gebeuren mag in allerlei moeite en zorgen en leed van het leven. Dat mag, want hij zegt het zelf. Stort uw hart uit voor mijn aangezicht, je hele hart. Leg het maar open. En het heeft een bijzondere toespitsing en het gaat om de wortel van alle verdriet, zoals de Bijbel daar heel helder over is. namelijk onze zonde. U kent die bekende regel natuurlijk wel van die dichter uit de 19e eeuw. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En het gebeurt dat je in het leven met moeite en verdriet in aanraking komt. Om ons dat te leren, om ons daaraan te ontdekken. En soms gebruikt de Heer daarvoor moeilijke en donkere wegen om ons daar in ons leven op te wijzen. Om ons dat te leren. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Tegelijkertijd zit er in die prediking, die evangelieprediking van die wonderen, genezingswonderen van de Heer Jezus, een machtige boodschap. Dat Hij die met één woord ziekten geneest, ook machtig en bereidwillig is om met dat ene machtswoord ook onze zonden weg te nemen. Machtig om ook ons te helpen in die grote nood. Een van de eerste wonderen die in het evangelie staan, is dat wonder, kinderen, dat weten jullie denk ik ook wel, hè? Dat wonder van die vier vrienden die verlamde man brengen bij de Heer Jezus. En dan is er geen plaats, wat doen ze? Ze gaan naar het dak en ze laten die man door het dak tot voor de voeten van de Heer Jezus komen. En dan zegt de Heer Jezus, weet je nu, man, die man was verlamd, kon niet lopen. En dan denkt hij, dan gaat de Heer Jezus hem genezen. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen die man, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Wat die woorden ook betekenden, daar gaan we nu verder niet op in. Maar dat woorden betekenen allereerst en allermeest, dat de Heer Jezus de wortel van het kwaal wegnam van het leven van die man. Namelijk de zonde zelf. En de Heer begint vaak zo als hij ons ontdekt bij hele persoonlijke en concrete zonden. Maar het kan dan ook zijn dat je zegt, ja maar, dominee, het gaat toch niet om de zonde die ik doe, die ik van de week gedaan heb. Daar heb ik ook last van, dat is erg genoeg. Maar het gaat om mijn harde hart. Wat de Puritijnen noemden de zonde van de zonde. Mijn onbekeerlijkheid, mijn ongeloof. En als je met die zonde vastloopt en je komt ermee klem te zitten, dan weet je het niet makkelijk op te lossen. Er zijn altijd mensen geweest, en die zijn er misschien hier ook wel, die heel makkelijk van hun zonde afkomen. Tenminste, dat denken ze. En ze zoeken hun geweten te sussen, eventueel met de naam Jezus eroverheen. Maar John Bunyan die zou zeggen, ze komen, of we komen niet van onze zonde af zonder het bloed van Jezus Christus. En dan bad hij, Heere, geef dat ik mijn zonde nooit ergens kwijt, anders kwijtraak dan in uw dierbaar bloed. Dat we dus terechtkomen bij het kruis. Zul je het onthouden, jongeren? Ja, wij allemaal, dat je nergens anders op bijbelse gronden je zonde kwijtraakt dan in het bloed van Jezus Christus. Je ontdekt dat jij je leven niet kunt verbeteren en je krijgt je zonde zelf niet weg. Heren, hoe moet het? Hoe moet het? En zoals die dichter, spreek slechts één woord van macht. Dan is voorbij der zonde macht. Nacht. Macht, nacht was het. Wat een wonder is het als je dat dus ervaart. Want dan ligt er iets achter dat machtswoord waar we niet overheen moeten lezen in dit tekstgedeelte. Want als je die genezingswonderen hier in Matteüs goed bekijkt, dan zie je dat er voortdurend twee dingen gebeuren. Al gebeurt het niet bij elk wonder op dezelfde manier. Het ene is, Jezus geneest met het woord, dat hebben we met elkaar gezien. Dat is het belangrijkste, dat is de kern. Zo helpt hij door een woord te spreken. Dat lezen we ook hier in vers 16. Maar soms doet Jezus nog wat meer. Als die Melaatse man aan de voet van die verberg tot Jezus komt en bij hem neerknielt en vraagt, reinig mij, dan raakt Jezus hem aan. Hij raakt hem aan. Waarom? Dat doet hij niet zomaar, per ongeluk. Dat doet hij heel bewust. Hij heeft al die 10 geboden uitgelegd tot op haar geestelijke diepe betekenis. Hij kent de wet. Die wet is in zijn hart geschreven door de geest. En wat zegt die wet over die melaatse? Dat al wie een melaatse aanraakt, die is ook onrein. Jezus raakt de melaatse aan en wordt dus zelf onrein. Hij neemt die onreinheid van die man op zich. En dat gebeurt steeds weer in het evangelie. Als je leest dat de Heer Jezus die zieke of zelfs die dode aanraakt. De schoonmoeder van Petrus, ook haar raakt hij aan. Hij raakt haar hand aan. En als hij in Lucas 7 de baar van die gestorven jongen uit Nain aanraakt, staat die jongen op. En hij de moeder van die jongen ziet, de weduwe, dan raakt hij ook haar aan. Onrein, dat is de zichtbare preek. Dat is een zichtbare preek van wat Matthäus schrijft aan het einde van onze tekst. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Jezus wil zich door die melaatse, door die zieke schoonmoeder van Petrus en door die dode jongeling zich laten verontreinigen. Hij neemt de onreinheid als gevolg van ziekte en ellende en dood op zich. En, zegt Matthäus, daarmee vervult hij het woord van Jesaja. Dat had Jesaja beloofd. Onze ziekte, ons leed, zal hij op zich nemen. En wat betekent dat nou precies? Wat betekent dat nou? Jesaja 53 probeert ons van die lijdende knecht des Heren te tonen. En dat hij bij zijn lijden zal, dat bij zijn lijden zal horen wanneer hij gekomen is, dat hij ook de ziekten, de zwakheden, het leed en ook de dood, de gevolgen van al die noden op zich neemt. Hij zegt dus als het ware tegen die melaatse man die daar aan de voet van de berg van de zaligspreking tot hem kwam, man, geef je onreinheid maar aan mij. En met de aanraking van die baar waarop die dode jonge man ligt uit Nain, zegt hij, geef je dood maar aan mij. Hij neemt het op zich. En hij torst, dat wil het oorspronkelijke Griekse woord voor dragen zeggen, hij torst die hele last. Het is niet zomaar makkelijk, dat is zwaar, dat vraagt inspanning. Hij torst de zonde en de ziekte en de dood van de macht van het kwaad en van de demonen. Hij torst die weg en hij gaat er zwaar onder gebukt. En hij draagt dat allemaal, zullen we komende tijd gaan horen natuurlijk in de lijnestijd, richting Golgotha. Want hier aan het begin van het evangelie tekent zich dus al die kruisheuvel Golgotha. Met daarop die 3 kruisen af. Hij torst de ziekten weg. Betekent dat nou dat Jezus al die ziekten op zich genomen heeft, heel letterlijk, in de betekenis van dat hij ook aan die ziekten geleden heeft, dat hij melaats geworden is, dat hij kreupel geworden is, dat hij blind geworden is. Nee, zo niet. Maar hij heeft wel de onreinheid en de zondekracht die in die ziekte lag, en de boosheid die in die ziekte zat, demonisch, het kwade, dat heeft hij op zich genomen. Het zegt ons in één woord dat hij die gekomen is om de werken van de Satan te verbreken. Zo lezen we het evangelie. Dat hij gekomen is om het hele rijk van zonde, duisternis, ziekte en dood weg te nemen. Zo helpt hij. En dat heeft hem wat gekost. Dat weten jullie ook, kinderen. Dat heeft hem wat gekost. Zijn leven. Hij heeft die ziekte gedragen tot aan het vloekhout. Iemand zei eens op zijn sterfbed, want een ziekbed was het trouwens, dat zijn sterfbed werd. Toen hem gevraagd wordt, hoe heb je het nu? Ach, zei hij, ik lig hier nog zo goed. De zaligmaker had vanwege mijn zonde geen druppel water om te drinken in zijn lijden. Maar ik word goed verzorgd. Ik heb een kussen, ik heb een bed, Ik heb mensen die voor me zorgen. Die Heere maakte zijn ziekte anders, als we het met elkaar zongen in Psalm 41. Dan kan door genade een ziekbed, wat zelfs een sterfbed wordt, goed zijn. Ja, daar is genade voor nodig. Want wie wil er van ons nu ziek zijn? Maar als die genade er is, dan kan het zelfs op een ziekbed goed zijn. Dat is de vrucht van dat Jezus onze zwakheden en ziekten heeft gedragen. En dat betekent ook, en dan maken we nog een stap, dat is onze derde gedachte, zijn offer, dat hij de wortel van die ziekten op zich genomen heeft. Dat het dus hem heel veel gekost heeft. Die man op dat ziekbed die ik net noemde, die zei, die heeft het echt zo gezien. Ik lig hier vanwege mijn eigen zonde, maar ik heb het nog zo goed. En dat heb ik dankzij zijn offer. Jezus moest alles missen. Want het torsen van die zonde, van die ziekte, dat verbreken van de werken van de duisternis waarvoor hij gekomen was, dat betekende voor hem lijden en sterven. En het betekent ten diepste ook dit, dat ik hem dit allemaal heb aangedaan. Het is alles geschied door mijn zonde. Hij ziek gemaakt, hij tot in de duisternis van de hel vernederd vanwege mijn zonde. Misschien hebt u dat ook zo mogen ontdekken in uw leven, ik hoop het maar. Dan worden de zonden niet meer zo makkelijk, hè. Dan wordt die scherpe tong van zijn scherpte beroofd. Dan praat je niet zo makkelijk meer over een ander. En dan worden je verlangens ook beteugeld in je hart. En dan wordt je ongeloof je tot schuld. Hij heeft gedragen tot het einde toe. En dan ligt er in die plaatsvervanging van Christus, in dat offer wat hij brengt, in die geweldige ruil, zoveel zegeningen, zoveel heil. Hij geeft alles wat een zondaar nodig heeft, om getroost te leven, maar ook om getroost te sterven. En dan komen er nog een paar dingen aan de orde. Betekent dat nu dat een gelovige nooit ziek kan worden? En dat ziek worden, zoals in sommige kringen wordt beweerd, tot een bepaalde leeftijd een teken van ongeloof is? Het zal hier ook wel doordringen, dat welvaartsevangelie. Verschrikkelijk. Gemeente, laat je er niet door verleiden en door verblinden en in de war brengen door dit soort waasheden. Het is onschriftuurlijk tot op de bodem. Want zeker waar, de Heere kan op het gebed tot zijn eer grote wonderen doen. In genezing, in gezondheid. En we weten ervan dat het gebeurt, ook vandaag. En dan gaat het erom, daar moeten we ook altijd goed naar kijken, dat zijn naam verheerlijkt wordt. Dat het om zijn naam gaat, om zijn eer gaat. En dat niet die bankrekening van die ander zo dik wordt. En vergeet het niet, toen Jezus hier op aarde was, toen zijn niet alle mensen genezen. De Heer Jezus zegt in Nazareth, en de mensen waren er zo boos om. De mensen wilden dat hij in Nazareth, de plaats waar hij opgegroeid was, dat hij daar wonderen zou doen. En toen zei hij, toen kon hij dat niet doen vanwege ongeloof. En toen zei hij ook, nee, er waren in de dagen van Elisa veel melaatsen in Israël. Maar tot geen van hen werd er gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. Dat was natuurlijk een prikkel. En de boodschap is, ik genees nu ook niet. En daar in die synagoge van Nazareth zegt hij ook, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia. Maar naar geen van hen werd Elia gezonden dan in die tijd van hongersnood naar de weduwe van Sarfat bij Sidon, buiten Israël. Hij is er wel. En ze hebben hem erom willen doden. Waarom? Nou, omdat de Heer Jezus zei, ik wil wel wonderen doen. En ik wil wel genezen en kracht geven. Maar dat doe ik niet op commando. Ik ben de zoon van mijn vader. Ik ben God. En ik ben ook soeverein. En mijn wil is niet altijd gelijk aan uw wil. Mijn gedachten zijn zelfs hoger dan uw gedachten. Dat is de zware les voor ons gemeente om te leren. Dat dingen in je leven anders gaan dan je graag zou willen. Er zit een vrijmacht van God onder. Maar vergeet het dan toch niet. Vergeet het dan toch niet. Dat de Heer ook in die droevige en moeilijke weg in het leven van ons altijd, altijd wil leren dat Hij naar ons hoort. Al doet Hij niet altijd wat wij graag willen. Het voorbeeld is natuurlijk daar van Paulus. Als hij het heeft over die engel van de Satan die hem met vuisten slaat. Over die doorn en Paulus dan de Heere daar driemaal om bidt. Dat de Heere, of die Heere nou die doorn niet zou willen wegnemen. Wat het geweest is, dat weten we niet. Spurgeon die zegt dan, dat is maar goed ook misschien dat we niet weten wat het is. Want nu kan iedereen zijn eigen doorn in het vlees daarbij invullen. Nou, misschien is dat wel waar. Paulus, met de beste bedoelingen, want hij dacht misschien, kan ik de Heere veel beter helpen en dienen als die doorn in mijn vlees weg is. Maar de Heere zegt, nee, je wordt er niet van genezen. En toch verhoort de Heer het gebed van Paulus, want wat Paulus had gevraagd, neem die doorn weg, Heere, alsjeblieft. En dan zegt de Heer, ik verhoor je gebed, Paulus, maar anders dan jezelf wil, mijn genade is u genoeg. Goed lezen, is u genoeg. Staat niet wensend, zij u genoeg, moet je er niet van maken. Nee, is u genoeg. Gods genade. God geeft genade en dan is die genade er. Hij gebiedt en het staat er. Paulus krijgt daadwerkelijk op dat moment voldoende genade om te dragen wat hij dragen moet. En misschien zegt hier iemand vanmorgen, Heere, geef me dan die genade om te dragen wat u mij te dragen geeft. Ook daar mag je om vragen, want God hoort niet alle gebeden op onze manier, maar hij luistert wel naar het gebed. Soeverein en genadig. Gemeente, als we dit woord in zijn volle betekenis naar ons toekomt, sluiten we af met drie vragen. Kennen wij nu dit gebed dat achter al deze woorden zit? Dat je bij deze genezer terecht kunt, weten we van dat leven dat voor de Heere zijn hart uitstort? Wanneer hebt u dat voor het laatst gedaan, uw hart voor de Heere uitgestort? Wat kan daar toch veel zitten wat ons daarin tegenhoudt? Hè? We zijn altijd zo druk in het gezin, in het werk, in de kerk. Heere, leer mij bidden. Leer mij het geheim, stort voor mij uit, zoals u het zelf zegt in uw woord, uw hele hart. Leg alles voor hem neer. Leg uw hart open, leg je hart open en maak het hem bekend. De tweede vraag, wat is nu de diepste nood in uw leven, in jouw leven? Er zijn tijden dat we met een ziekte, overspannenheid, psychisch probleem, of wat dan ook worstelen, lichamelijke kwaal, een handicap. Daar kun je mee worstelen. Maar wat is nu onze grootste nood? Dat ik toch met God verzoend moet worden, toch? Hoe krijg ik een genade God? De Heer Jezus genas hen die er slecht aan toe waren. Maar er zijn er ook die zich van hem afkeerden. Die wonderen wel mooi vonden. Jongen, bijzonder, wonderdoener. Maar die de zaligmaker niet nodig hadden voor hun zonde. Kijk, je kunt 15 jaar zijn, 40 jaar zijn, 42, 68 en een hele poos al in de kerk gezeten hebben. En je houdt van een goede preek, maar toch nog onbekeerd zijn, hè? Je kunt je geestelijk ook misschien wel een aardige Piet vinden. Je hebt veel geleerd over de Bijbel de jaren door in je leven. Maar je bent nog nooit je zonde kwijtgeraakt in het bloed van de Heer Jezus Christus. En als we het buiten dat bloed van Christus kunnen uithouden en zouden moeten sterven zonder die reddende genade die hij door zijn woord en geest wil geven, dan kom je om voor eeuwig. En daarom dringt ook dit evangeliewoord er bij u, bij jou, bij ons allemaal op aan. Zoek de Heer Jezus en leef. Ook al ben je 92 geworden. Zoek deze Heer en leef. En laat het dan maar een eenvoudig gebed zijn. Heer, spreek slechts één woord. Want dan alleen is voorbij de zonde nacht. En dan de laatste vraag. Leef ik in die verwachting van zijn toekomst? Hier op aarde zal er voor de kerk van Christus zal getekend blijven door die strijd, door verdriet. Maar niet dat alleen. Het geloof kent ook vrede. Het geloof kent ook de vreugde in God. Maar het leven van het geloof zal hier op aarde getekend blijven door strijd, door ziekte en door zonde. Jawel, helaas. Maar er komt een dag waarop het rijk van Christus volkomen zal aanbreken en doorbreken. Dat rijk waarvan niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar niemand meer zal zeggen, wat een zonde. Ik ben zo zondig. Dat zal toch wat zijn, gemeente. Dat zal toch wat zijn. Daar wordt het lied gezongen. Het lied, u hebt mij gekocht met uw bloed. Volkomen. Dat is de dag waarop allen die de Heer Jezus hebben liefgekregen naar uitzien. Aangeraakt door de Heer Jezus, door zijn woord en door zijn geest in het leven. Met de macht van zijn woord gehoord in hun hart. Hij heeft al onze zwakheden, ziekten, zonden weggedragen. Lof, zij het Lam, dat mijn zonde op zich nam. Amen. Gij hebt, zo zingen we, mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd omgord, opdat mijn eer niet zwijg. Zo klimt uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Psalm 30, vers 8 is dat. Gemeente, wij willen samen bidden en ook voorbeden doen. In de afgelopen week moest Thomas Dekker van de Stevensstraat 4 naar het ziekenhuis vanwege een allergische reactie. Na een nacht ter observatie mocht hij weer thuiskomen. Samen met hem zijn we de Heer dankbaar dat het goed mocht aflopen. De heer G. de Kok, Stadsland 22, moet woensdag voor een operatie naar het ziekenhuis en daar ook waarschijnlijk een nacht overblijven. Wij bidden om een gezegende ingreep en wensen hem Gods nabijheid toe. We bidden voor de familie Bambacht, Nicolaas van der Pijlstraat 3 en Diana, omdat gisteren een geliefde zwager en oom is overleden. We vragen de Heer om bijstand en kracht. En we zijn de Heer dankbaar voor de hoge opbrengst van de actie Kerkbalans en dat hiermee het werk voor zijn koninkrijk en haafden door mag gaan en vrucht mag dragen. We zullen samen bidden. Ja, u loven wij, Heere, want wat is het toch een wonder. Wat is het toch een wonder dat alles door de val van Adam in de wereld gekomen is aan zonde, aan ziekte, aan dood en schuld. Dat uw zoon dat wegdraagt. Het gebeurt hier in beginsel. Soms zien we daar een teken van, maar het gebeurt straks volkomen. Leer ons tot u te vluchten met alles van ons leven. Vooral ook met ons ongeloof, onze ongehoorzaamheid en overtredingen. Maar ook met de noden van ons leven, met de ziekten, met de handicaps, met de gebrokenheid. Spreek dan als die grote dokter uw machtswoord. Dat die macht van de zonde ook zal wijken. Dank voor uw woord. Heere, ga met ons en breng ons ook vanavond weer bij elkaar. Wees ook dan met hem die voorgaat. Geef dat we trouw onze plaats zullen innemen. Zegen uw woord. Laat het vol zijn van uw kracht. Wees daar waar verdriet is, Heere. Waar men iemand is gaan missen. We denken zo aan de familie Bambacht. Heere, woorden kunnen soms zo gaan schrijnen na maanden of jaren. Maar Heere, u kunt vertroosten. Niet alleen dat u de ziekte op u nam, maar u ook nam u de dood op u. Om ook deze macht, die ja, geliefden van onze zijde wegrukt, rooft, om die macht te gronden te richten. Laat dat de familie en Diana troosten, Heere, dat u het laatste woord hebt en niet de dood. We bidden u voor de zieken. Uw woord heeft het ons laten horen dat er geen ziekte of kwaal of geen pijn of geen verdriet meer zal zijn. Maar we worden er wel in dit leven mee geconfronteerd en dan mogen we ermee naar u gaan. En dat doen we, Heren, met Thomas. Heren, hij had een allergische reactie, grote schrik, spanning. Hij mocht thuiskomen. Heren, we zijn dankbaar dat het zo nog goed met hem mocht aflopen. En we bidden u, Heren, zegen hem. Ook wanneer er verdere onderzoeken moeten plaatsvinden, wees bij hem. Wij bidden u voor meneer de Kok, die woensdag voor een operatie naar het ziekenhuis moet en daar ook wellicht moet overblijven. We bidden u om een gezegende ingreep en wil ook daar uw genade betonen. Wees hem nabij. Heren, we bidden u voor de gemeente. En weet dat er uitgezien wordt naar de overkomst van dominee Van Dalen. We bidden u dat u de kerkraad tot die in deze vacature tijd nog wil sterken en nabij wil zijn, wil zegenen. We zijn dankbaar, Heren, voor de hoge opbrengst van de actie Kerkbalans, dat hiermee het werk voor uw koninkrijk ook hier in Haafden mag doorgaan. En geef toch, Heren, dat de verkondiging van uw woord vrucht zal dragen voor u. We bidden u voor het werk van project 1027, het werk dat mag gedaan worden voor de medische hulp aan mensen in Centraal-Azië. Heren, we willen u dat werk in het bijzonder onder de aandacht brengen en daar uw zegen over afsmeken. Omdat ook daar mensen medisch geholpen worden in hun ziek zijn. We bidden u voor de synode, van de protestantse kerk die komende donderdag bijeenkomt. We willen u bidden om wijsheid, als er ook beslissingen genomen zullen worden, dat het zal zijn tot opbouw van uw gemeente en tot eer van u. Dat er rondom de, ja, ook in waarheid, er zijn, ja, dat ook daar op gelet zal worden. We danken u voor het feit dat prinses Beatrix afgelopen week haar 86e verjaardag mocht vieren. We bidden u zegen haar op hoge leeftijd. En dat ze mag ervaren dat het is de God van Israël die krachten geeft. En dat ze van u haar sterkte mag verwachten. En dat bidden we u ook voor de koning en de koningin. Zegen ze in afhankelijkheid van u, de koning der koningen. Heere, hoor ze ons bidden. Neem het zondige eruit weg. Doe uw koninkrijk komen en leer ons u al de dag te verwachten. Een dag, ja, wat zal het zijn als u daar verschijnen zal op de wolken. En uw rijk van vrede, van vreugde, ja, het zal aanbreken. En u lof, eer en aanbidding zult ontvangen. Hoor ze ons bidden, Heere, in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang, gemeente, Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen, uw ziekte kent en liefderijk geneest. Psalm 103 vers 2. Tot God, bewaar het woord en ga heen in vrede en draag met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.